Heel erg bedankt voor deze mededeling. We willen nu als schriftlezing met elkaar lezen uit Efeziërs, hoofdstuk 5, de versen 14 tot en met 20. Efeziërs hoofdstuk 5, begin bij vers 14. Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten. Spreek altijd de waarheid en doe altijd het goede. Breng aan ieder het goede nieuws van de vrede en houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De Heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven. Bid steeds tot God. Pas goed op en blijf steeds bidden. Blijf God om hulp vragen. En laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Bid voor alle christenen, ook voor mij. Christus heeft vrede gebracht voor ons allemaal. Dat is de boodschap die ik aan iedereen vertel en waarvoor ik in de gevangenis zit. Bid dat ik dat goede nieuws toch verder kan vertellen. Tot zover deze woorden van Paulus.
Goedemorgen allemaal. Eerst even een slokje. Het is fijn om hier weer te zijn. Ja, niet zo voor Maarten Taal, die zijn vader heeft verloren. Vorige week, eind vorige week. Maar we wensen hem in ieder geval heel veel sterkte in zijn omstandigheden. Ik moest afgelopen week dan even gauw een andere overdenking schrijven, maken. En dus als er een schoonheidsfoutje aan zit, weet u waar het van komt. Het is mooi hè, als je dan zelf niet de schuld hoeft te nemen, maar je kan dan tijdsverloop de schuld geven. Twijfel. Ze was pas 17. En eigenlijk kan je dan al hele belangrijke beslissingen nemen in het leven. En dat deed ze dan ook. Ze kon niet anders. Ze hing haar vrolijke, modieuze kleren in de kast. Ze deed wat minder opvallends aan. En ze ging naar de nonnen. Nu had dus dit plaatje moeten komen. En daar bleef het niet bij. Want ze werd niet één keer geroepen om voor altijd in dat klooster te blijven. Nee, ze werd weer geroepen. Of zoals ze zelf zei, ze voelde zich geroepen. Je geroepen voelen is heel wat anders als geroepen worden. Dat hoor je, dat is duidelijk. Nee, ze voelden het, ze ervoer het. Dieper kan je iets niet ervaren als dat je het voelt. Er gingen wel wat jaren overheen. Ze was intussen een dertiger geworden. En ze vond dat ze samen met haar collega's allerarmste verschoppelingen in Kolkata moest gaan helpen. Kolkata is geen klein behoevig dorpje, waar voor de zoveelste keer de najaarsbuien voor een overstroming zou zorgen en de lokale boer zijn kip of koe afpakte. Wat heel ingrijpend zou zijn. Nee, Kolkata is beter bekend onder verengelste naam Calcutta. En dat is een miljoenenstad in India. Echter, de voorspoedige en architectonische ontwikkeling van die stad onder dat Engelse beheer trok nogal veel mensen aan. En het waren ook mensen zonder werk. Zo groeide de stad ook met wijken, met immens grote wijken, waar alleen de armste van de armste een toevlucht zochten. In 2001 had de stad zelf 4,5 miljoen inwoners. En die waren echt niet allemaal even rijk. Geloof me. En dan met die arme voorsteden erbij. En natuurlijk kwamen er ook rijke voorsteden. Maar de arme voorsteden, de verpauperde wijken, waren in de meerderheid. En als je dat mee zou rekenen, dan was er in 2001 13,2 miljoen inwoners. Wat een klus om aan te beginnen, als je een roeping voelt daar wat aan te gaan doen. Haar notities over de eerste dag, ze hield een dagboek bij. De notities van de eerste dag, die klonken heerlijk. Een droom voor elke hulpverlener. Moet u voorstellen dat u een dag hard gewerkt hebt, wel of niet in de zorg. Je zit in je auto, je gaat naar huis en je kan tegen jezelf zeggen: mijn ziel is op dit moment volkomen vredig en blij. Vandaag lag er een oude man op straat. Ongewenst, volkomen alleen, stervende. Ik gaf hem corbezone en water om te drinken. En hij was zo dankbaar. En zo gaat ze nog even wat verder in haar aantekeningen. Echter, binnen 2 maanden raakte ze in een geloofscrisis. En ze schreef dan ook aan een abt: er is geen God in mij. Ik verlang en verlang en dan opeens voel ik iets. Ik voel, hij heeft mij niet nodig. Hij is er niet. Hij moet me niet. Soms hoor ik mijn eigen binnenste roepen: mijn God. En niets komt er terug. 66 jaar lang heeft deze geloofscrisis geduurd, tot haar dood in 1997. Moeder Teresa, en u zal haar vast intussen herkend hebben, stond niet alleen in haar ervaring. Want toen ik deze informatie las, gingen mijn gedachten naar David, die eigenlijk te jong was om te gaan strijden. Hij moest eerst maar voor de schapen zorgen van zijn vader en misschien ook wel van de rest van de familie. En terwijl zijn broers in de gevechtslinie tegenover de Filistijnen stonden, kwam hij al heel vroeg op het lef om voor de God van Israël op te komen. En hij kon de lastertaal van Goliath niet meer verdragen. Er zou hem een prachtig harnas aangemeten worden. En hij zette de helm op, maar die zakte over zijn oren en over zijn ogen. Dus ja, dat was niet erg handig. Af dat ding. En hij kreeg een borstpanzer, zo'n ijzeren plaat voor de borst, met van die riempjes aan de achterkant om hem op zijn plek te houden. Maar nu kon hij zijn armen niet goed meer om die plaat heen gebruiken. Ook maar af. Dan de beenkapper. Bij een harnas hoorde ook van die beenbeschermers. En die was best wel belangrijk, anders zitten ze helemaal beneden. Want als een verdwaalde pijl per ongeluk in jouw been kwam, kon de vijand met jou doen wat hij wou. En ik zal u alle ongemakken van een compleet harnas besparen. David kon er in ieder geval geen kant mee op. Dan maar het schild alleen. Maar daar had hij twee handen voor nodig om hem op zijn plek te houden. Laat staan dat hij dan nog een hand over had om een zwaard of een speer te hanteren. Zonder al deze poespas van zo'n wapenuitrusting. Maar met vertrouwen in God gaat hij ten aanval. U kent het verhaal. U kent de resultaten. Hoe bijzonder dat deze kleine David toch later in een psalm schrijft: U Heer bent een schild om mij heen. U bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Sela. Wat bijzonder dat je zelf zo'n harnas en een schild en zo'n romp onhandig vindt. Zelfs een zwaard vond hij onhandig. Maar dat wel als voorbeeld aanhaalt dat God je beschermt. Deze psalm werd geschreven toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. Hij wou niet dat zijn zoon omkwam, maar we weten dat dat wel gebeurde. David wist als je de Heere aanroept, dan helpt hij je. Om welke reden je hem ook aanroept. Als je wat extra power nodig hebt, kijk maar eens in Psalm 6. En leest u met mij mee. Heer, straf mij niet in uw woede. Tuchtig mij niet in uw toren. Heb erbarmen, Heer, want ik kwijn weg. Genees mij, Heer, ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Keer terug, Heer. Spaar toch mijn leven. Toon mij uw trouw en red mij. Want doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog loven? Moe ben ik van zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat. Mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Rood omrand van alles wat mij benauwt. Weg van mij, alle die kwaad doen. De Heer hoort hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om. In een oogwenk met schande bedekt. Oké, David omschrijft uiteindelijk Gods hulp. Maar je leest duidelijk hoe hij zich voelt. Je leest gewoon hoe moeilijk het leven kan zijn. En ik denk dat God zoveel van David hield, omdat David die liefde nodig had. En dat ook durfde te erkennen. David was geen foutloze, rotsvaste gelovige die niet wist wat twijfel was. Hoeveel van ons, wij als christenen, voelen zich niet als een kleine David, Dat ondanks de kennismaking met God en de overwinning met hem, gaan we toch gebukt onder verdriet. Of voelen we ons aangeslagen door omstandigheden die je liever niet mee had gemaakt. Soms moeten we strijden tegen gewoontes die je liever niet wil laten. Piekeren over zorgen, terwijl je weet dat je daar niets mee verandert. Vechten tegen verkeerde gewoontes zien wij als vechten tegen de bierkaai. Dat betekent dat het onmogelijke proberen te bereiken. Een verloren strijd aangaan. Toen ik dit las, dacht ik namelijk tot voor kort dat het vechten tegen de bierkraai was. Dacht u dat ook? He? De gevecht aangaan tegen alcoholgebruik en dat dat moeilijk en hopeloos is. Maar nee, het is vechten tegen de bierkaai. Deze uitdrukking is ooit ontstaan in Amsterdam. De bewoners van de bierkade, dat is een gedeelte van de Oud-Zeise Voorburgwal, vlakbij de Oude Kerk voor de mensen die daar bekend zijn. Die stonden bekend als echte vechtersbazen. En als je daar mot mee had, wist je bij voorbaat dat was een verloren strijd. Een verloren strijd aangaan dus. Maar niet voor Paulus, toen hij zijn brief aan de Efeze stuurde. En Kees heeft het voorgelezen. Maar die brief die eindigde met Christus heeft vrede gebracht voor ons allemaal. Dat is de boodschap die ik aan iedereen wil vertellen. En waarvoor ik in gevangen zit. Bid dat ik dat goede nieuws toch verder kan vertellen. Blijkbaar was Paulus overtuigd van Gods hulp. Maar hij niet wist of hij wel weer uit de gevangenis zou komen. Waarom zou je anders voorbeden vragen aan je broeders en zusters? En uiteindelijk zijn 11 van de 12 apostelen door folteringen om het leven gekomen. Al dat bloed van die martelaren bleken het beste zaad te zijn geweest om de boodschap verder te zaaien. Er blijken nogal wat verschillende ideeën te zijn over de bescherming die God je geeft tijdens de strijd, op de weg die je moet gaan. Zo zijn er mensen die zijn ervan overtuigd dat als je op God bouwt, je geen hobbels meer zal vinden op je weg. Of als er een storm komt op je levenszee, dat God je er wel omheen zal loodsen. Als je eenmaal als Adventist gedoopt bent en je op Gods woord vertrouwt, dat je dan geen twijfel meer kent in je leven. Nou, dat is nog maar de vraag. Als de staat onderzoekt alles, maar behoudt het goede, moet je jezelf wel vragen durven te stellen. Anders valt er weinig te onderzoeken. Een onderzoek is dan de gouden sleutel om die twijfel te bestrijden. Maar ja, zonder twijfel blijft er weinig te onderzoeken over. Want het zou best wel eens kunnen dat je niet om die stormen heen moet, maar er dwars doorheen zal moeten gaan. Als je geen duisternis tegenkomt, waar zou je dan licht voor nodig hebben? Als je nooit twijfelt, hoe moet je dan je medemensen begrijpen die wel twijfelen? Gelukkig zag David steeds een uitweg in de hulp bij de Heere. En ook wij kunnen het goede overhouden naar ons onderzoeken. En moeder Teresa voelde zich niet altijd verlaten door Christus. Regelmatig kon ze ook het licht der wereld aanschouwen. Als de twijfel even verdwenen was, kon ze ook het volgende schrijven. Christus in onze harten. Christus in de armen die we ontmoeten. Christus in de glimlach die we geven en in de glimlach die we ontvangen. Wat mooi als je dat kan zeggen. Amen.